Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
We gaan het onder andere hebben over de coronamaatregelen waar we allemaal mee te maken hebben.
Het is geen noodzaak voor mij, laat ik het zo zeggen.
Ik had het gewoon nodig.
Alleen, het blijft natuurlijk een apart geval.
En over welk... Sorry.
Daar klopt natuurlijk ook helemaal niks van.
Ik heb het wel een tijdje met Hans Kroon gedaan.
Daar was ik ook wel een beetje van geschrokken, uiteraard.
Van de Vaart gewoon een beetje dikker.
Dat was heel teleurstellend.
Pijnlijke nederlagen voor Sparta en Excelsior dit weekend. De gevreesde tweede golf is langs zij gekomen. Publiek is niet langer welkom en we hebben Femke Louise het volk horen toespreken. Te midden van deze brokstukken van afgelopen week hebben wij behoefte aan een rasoptimist aan tafel. Die we hebben gevonden in onze grote vriend Ryan Sanusi. Ryan, leuk dat je er bent. Je bent na een paar jaar bij Sparta in Frankrijk beland. En inmiddels terug op het oude nest bij Beerschot in België.
Ja.
Hoe is het met je?
Heel goed, heel goed. Ik ben ook heel blij dat ik hier ben. En dat ik met jullie over een heel interessant onderwerp kan gaan praten. En ook heel leuk om jullie allemaal terug te zien natuurlijk.
Ja, we gaan, je geeft een voorzetje al, we gaan het onder andere hebben over de coronamaatregelen waar we allemaal mee te maken hebben. Ja. En jij bent een van de meest uitgesproken en laat ik zeggen maatschappelijk betrokken voetballers die ik kon vinden. En dus daar gaan we het later over hebben. Maar ik vroeg me eerst af, ben jij een ander of een betere speler geworden in het buitenland? Of merk je iets van verschil daarin?
Ja, ik ben sowieso een betere speler geworden in mijn tijd. Ja, natuurlijk in Nederland is voor mij al buitenland. Maar ik ben op mijn 18 naar Nederland gegaan. Sowieso het grootste verschil is sowieso de mentaliteitsverschil tussen Nederland en België. Dat was voor mij in het begin heel erg wennen. Maar ik denk dat sinds dat ik naar Nederland ben gekomen, ik wel veel stappen heb gemaakt. Maar ik denk dat ik meer bedoel over Frankrijk dan.
Ja.
Ja. Ja, sowieso. Want het verschil tussen Frankrijk en Nederland was in het begin wel heel groot. Want League 2 in Frankrijk is heel erg fysiek. Dat is een heel volwassen competitie waar je eigenlijk bijna geen jonge spelers ziet of die heel moeilijk doorbreken. Ik denk, bij mijn team was de jongste speler 23. Ja. Je voorstel, in Nederland heb je altijd wel jongens van 17, 18 jaar die moeten eerst zitten.
Helemaal op het tweede niveau.
Ja, inderdaad. En bij ons was dat 23 was de jongste. Dus je komt gewoon heel volwassen spel tegen, heel fysiek, heel weinig fouten, heel weinig naïviteit in het spel. En dat was voor mij wel in het begin wennen, want Nederland is natuurlijk meer don't touch me voetbal over het algemeen. En niet echt zo van de harde duels. Mm-hmm. Dat is gewoon niet eigen aan de Nederlandse competitie. Dus in dat opzicht ben ik daar wel in gegroeid. Want ik moest wel meegaan, want ik speel daar op 6. Dus ik kwam wel tegen sterke fysieke spelers. Je hebt er ook heel veel Afrikaanse spelers die wel bekend staan om snel te zijn, fysiek sterk. Gewoon veel fysieke kwaliteiten. Dus ik kan wel zeggen dat ik beter speler ben geworden. En toen ik dan naar België kwam, België is ook wel fysieker dan de Nederlandse competitie. Dus dat was dan mooi meegenomen dat ik al een soort van een voorbereiding had in Frankrijk.
Ja.
Maar je had het net over mentaliteitsverschil tussen Nederland en België. Wat is dat dan precies?
Ja, dat denk ik dat je dat wel weet. In België zijn gewoon iets gereserveerder en Nederland zijn iets meer uitgesproken. Dat is een beetje het...
Maar heb jij geen last van?
Nee, ik niet, maar ik...
Je had er wel moeite mee, dat kan ik me nog wel herinneren.
Maar in Sparta ook?
Ja, ik weet nog wel één keertje... Ik weet niet meer precies waar we hadden... Ik had denk ik iets tegen jou gezegd tijdens de wedstrijd. Wij trainen al de dag daarna 's morgens bij Hans Kroon.
Ja. En... was blijven hangen.
Ja, toen deed ik gewoon... Ik deed gewoon weer super relaxed tegen jou. En jij deed super afstandelijk. Ja, maar what the fuck is hier aan de hand?
Ja, maar dus dat is ook een beetje eigen aan mij. Dat ben ik nog steeds wel of zo.
Dat
is,
maar Thomas heeft dat effect ook wel op meer mensen, hoor.
Ja.
Zie je vandaag de training weer tekeer gaan, denk ik. Ja.
Kan wel heel irritant zijn. Ja, dat klopt wel.
Vorige week hebben we het gehad over interviews. Dat ging over de saaiheid en voorspelbaarheid van voetbalinterviews. En ik wil heel veel terugkomen op mijn column van Frank Heijnen.
Goede columnist trouwens. En die,
Frank heeft geluisterd.
Ja, wel het vermoeden dat hij de podcast heeft geluisterd. Hij sprak zijn waardering uit over het interview van onder andere Alassar, waar we het over hadden. En ook van Mo Rahi, mijn teamgenoot. En ik wil toch heel veel luisteren naar een stukje uit het interview van Mo.
Kan je eens duiden waarom dit voor jou een heel interessante transfer is?
Ja, kijk, ik ben gewoon eerlijk. Mensen gaan niet naar Saudi-Arabië om de olie-industrie te kijken of om een stap te maken naar de Champions League daarna. Saudi-Arabië is gewoon eerlijk voor elke speler, alleen financieel aantrekkelijk. En ja, daar doet elke speler het voor. En degene die zegt dat hij daar niet voor doet, die ligt. Dus,
je bent een van de eerste die daar zo eerlijk voor uitkomt. Dat zie je.
Ja, Saudi-Arabië staat niet echt bekend om een stap hoger te maken of iets anders. Het is daar gewoon puur om het geld en om je toekomst veilig te stellen financieel. En dat is ook de enige reden om die kant op te gaan. Daar ben ik gewoon heel eerlijk over.
Dit is toch, als we ons gesprek van vorige week even terug... Dit is toch eigenlijk wat je... Tenminste, in mijn geval, dit is, vind ik, eerlijk en authentiek.
En het is onverwacht.
Maar het is toch bizar? Want normaal gesproken wordt over zulke soort transfers... en jongens die dan naar Saudi-Arabië worden gezegd... Ja, die gaan hun zakken vullen. En altijd een beetje een negatieve tendens. Ja. Maar na zo'n eerlijk interview, waarin je precies... Gewoon,
ik had ook even op Twitter gekeken en ik zag alleen maar positieve reacties.
Ja, toch? Dat is bizar. Dan is het in één keer...
Maar ik moet wel zeggen...
Maar dat is wel vaker. Als je gewoon eerlijk bent en mensen het dan wel kunnen waarderen... dat je gewoon eerlijk vooruit komt en niet probeert weg te stoppen.
Maar dan kwam ik vandaag op de club, of gisteren was het... en toen zei iemand tegen me... dat is toch dom van hem? Maar in Arabië luisteren ze dit interview toch ook? Dit is toch jammer. Dit is precies jammer, toch? Dat daarmee laat je het... voed je eigenlijk dat je weer... Dat je het liever hebt dat hij in algemene termen spreekt... en ik ga voor het sportieve succes en zo.
Ja, maar ze gaan dit natuurlijk in Saudi-Arabië niet luisteren.
Nou ja, wel dus. Ik sprak me vandaag... We zitten naast elkaar in de kleedkamer... en ze hebben het wel gehoord. Het is ook ter oren gekomen... en was overigens geen probleem. Maar
ze hebben toch ook niet de illusie daar... dat hij daar komt om een beetje cultuur te snijden?
Nee, maar ik denk dat ze het daar ook niet prettig vinden... als ze te oren krijgen dat mensen daar eventjes... maar ik kom daar gewoon even mijn zak.
Nee, maar dat is niet wat hij zegt.
Nee, dat weet ik. Maar als het zo over zou komen... is dat wel een probleem natuurlijk.
Ja.
Maar goed,
we kunnen niet de Core Podcast Award in het leven roepen. Voor het beste interview van het seizoen.
Dit is een hele
goede. Nomineren we bij deze.
Ja,
mooi. Dit is wel mooi.
Ja, mooi. Ja, cool. Over awards gesproken.
Ja.
Moeten we het nog even over onze nominatie hebben?
We zijn genomineerd.
God, was er blij mee, man.
Ja.
Maar ja.
Eindelijk weer eens voor de prijzen spelen. Überhaupt spelen. Dat is voor ons lekker.
We mochten eindelijk weer meedoen.
Ja.
Is er een prijs als je het wint?
Ja, de Dutch Podcast Awards. Die reiken ieder jaar voor heel veel categorieën.
En als je hem wint, krijg je dan niet?
Oh, dat zou ik niet weten. Ja, de award.
Even geroemd. Alleen de award,
Precies, ja. Ik weet niet, Ryan, of jij onderweg je carrière nog wat hebt gewonnen... na de promotie of na het kampioenschap met Sparta. Maar mijn prijzenkast is vrij leeg.
Wij zijn kampioen met Beerschot vorig jaar.
Ook nog,
aan de truc, dus ja.
Ik ken ook een goede start.
Maar goed, we gaan toch even ordinaire oproepen. Het zou heel erg leuk zijn als wie er nog blijft hangen als luisteraar... om een stem uit te brengen op de Core Podcast in de categorie sport... bij de Dutch Podcast Award. Toch, jongens?
Ja.
Nou, zo simpel is het.
Zeker.
Jullie nog wat meegemaakt?
Ja, ik heb iets echt prachtigs gezien, man. Bij Excelsior 18 heeft... die stonden 4-3 achter tegen Willem II.
Ja.
Laatste minuut, keepertje mee... Vrij eraf. Ja, hij knikt hem echt.
Hij doet het
weer, maar echt weer een galoze goal. Tweede paal, zo mooi, zo vallende kopbal naar de verre hoek. En dan denk ik van, dat wil ik ook. Ja. Ik wil zo graag een keer scoren.
Ben je al eens mee naar voren gestormd?
Ja, maar ik kan helemaal niet koppen.
Ik denk, niet dat de kans groot is dat Fokker uit de goal gaat maken.
Nee, moet je spelers rijden.
Dat eerst, maar dan ook nog scoren. Ja, ik zie het niet zo.
Ja, maar het kut is, je moet vaak koppen, maar dat kan ik niet, man. Ik kan aardig schieten, maar koppen, dat wordt hem niet. Ik weet nog wel met Feyenoord in H1, was bij Heerenveen uit. Kwam hij best van de buurt. Maar als je geen flauw idee hebt hoe je hoofd tegen haar moet zetten, dan wordt natuurlijk niks.
Nee. Ja, lekker. Ja. Hoe heet de keeper?
Berend. Mooie naam ook voor een keeper.
Shout-out.
Berend. Vind je het vervelend, Bart, als een keeper meegaat met een corner?
Nee, al van de tegenstander.
Ja, van de tegenstander.
Ik vind het sowieso geweldig. Ik vind het echt mooi. Maar ik vind wel...
Gebeurt er iets? In
Het gekke is, je hebt dus... Het is best wel verwarrend. Want,
wie pakt hem op? Want
precies,
je hebt
altijd is altijd een lijstje in de kleedkamer van... Ja, wie pakt die? Meestal, ik ben centrale verdediger. Ik moet meestal de grootste gast pakken, de beste kopper. Die andere centrale verdediger pakt die andere kopper. Dus alles is verdeeld. Maar wie pakt die keeper van 2 meter buiten? Ja, zeg maar, hoe los je dat op eigenlijk?
Ja, man op de 16.
Ja, die moet dan met een kleine spitje op de 16 moeten tegen die
gaan
op zo'n moment
ze gaan op zo'n moment ook nooit meer kort nemen waarschijnlijk.
Nee, maar ja, in die situatie komen er toch sowieso meer mensen mee naar voren dan, dan afgesproken.
Alles en iedereen is
erbij. Ik vind dat wel mooi. ik zou wezen op de 16. En als een keepertje mee naar voren komt, dan denk ik, nou...
Die ga ik pakken.
Als die keeper nou pakt, dan ben ik weg. En dan is het toch gratis een goaltje.
Ja, zo kun je ook denken. Zo kun je ook redeneren.
Ja, duurt ook wel even Tom, voordat jij van de 16 in schotpositie bent.
Kan goed schieten. Zonder keeper moet ik het wel redden.
Goed. Zullen we, Thomas, ga je er nog tussenin of zullen we naar de corona?
Nee, ik hou mijn mond.
Rijstelijk je mond. Ja. Goed, gisteren was weer een persconferentie waarin de maatregelen voor corona zijn aangescherpt. Ryan, hoe laat ik het breed vragen? Hoe kijk je naar de persconferentie van Rutte en naar de nieuwe maatregelen?
Ja, je moet wel even zeggen dat ik in België woon. Dus het is niet dat de maatregelen in Nederland zozeer op toepassing zijn op mij. Maar mijn verdiening is sowieso van Nederland, dus hij volgt het wel een beetje. Dus ik vind het vooral wel sneu dat nu de wedstrijd in Eredivisie, of denk ik ook Eerste Divisie, zonder supporters zullen gespeeld worden.
Ja, ja alles, amateurvoetbal ook.
Alles gewoon, ja. Dus dat is, dat vind ik wel voor jullie dan jammer. Ja. Voor ons, bij ons vooralsnog, blijven er supporters aanwezig. Dus,
in beperkte aantallen, toch?
Ja, in beperkt aantal, maar dat is toch wel een groot verschil met zonder supporters spelen. Al zitten er 3.000-4.000 in stadion, dat is toch dat is echt een wereld van verschil.
Ja. Ja,
wel bizar dat het altijd als eerste, dat gewoon direct genoemd wordt. Terwijl de competitie is pas 2 weken bezig of zo. Dus als je ziet dat die stijging, die kan daar bijna eigenlijk...
Nee, ik geloof ook, er is niets te herleiden tot die voetbalstadions. Dus dat is
en
wel...
En net zoals dat Feyenoord zo wordt aangepakt. Ik bedoel, als je naar keukenkampioen divisie wedstrijden keek afgelopen weken. Wij zijn 4-5 weken geleden begonnen. Toen zaten ze daar ook gewoon bij Cambuur en bij NAC. Ja. Werd bij NEC werd gewoon gezongen. En daar zei toen niemand wat van. En
ik kan toch niet verwachten dat mensen naar het stadion komen om dan in mond te houden. Dat gaat er ook niet. Dat is juist heel de bedoeling van naar het stadion komen. Om je alles een beetje, hoe zeg je het, gewoon los te gaan. Mm-hmm. En je team aan te
modieren. Volgens onze premier moesten ze gewoon hun bek houden.
Ja, dat heb ik ook gezien. Dat vond ik wel mooi. En dan heb ik een bord gezien van hou zelf je bek of zoiets. Dat heb ik eens gezien. Dat is wel mooi.
Daar stond je wel achter dat bord.
Meteen like gedrukt.
Ja. Goed, maar toch even naar jouw beeld op, want ik volg je op Twitter uiteraard en ik ken je best wel goed. We praten hier af en toe.
Volg je mij op Twitter?
Uiteraard natuurlijk.
Oh. Je hebt nog niet zo lang Twitter, toch?
Nee, ik heb door corona eigenlijk Twitter aangemaakt, want ik was sowieso, dat weet je wel, ik heb nooit wat met social media. Ik heb nooit Facebook, Instagram en zo. Maar op een gegeven moment zat ik dus zoals iedereen in lockdown en ik had zoiets van, ik moet op de een of andere manier mijn aard kwijt. Hè? En Twitter is het ideale medium ervoor.
Er zitten meerdere mensen die een
precies. Maar er worden nog wat eitjes geboerd op Twitter. Man.
En dat ei wat jij kwijt wil, wat omhelst dat dan? Ja. Zo algemeen.
Ik zal misschien eerst beginnen hoe dat ik het begin van de coronapandemie ben beleefd. Ja. Dus ik zal zeggen, in het begin, 17 maart, was bij ons de lockdown ingegaan. En toen was ik ook gewoon helemaal mee met het verhaal. En ik was ook gewoon... Ik kan wel zeggen dat ik ook wel gewoon een soort van bang was van het virus. En dan zag je zulke grillige of gruwelijke beelden van Italië en van China. Dus in eerste instantie was ik wel echt van... Oké, wow, we hebben echt wel iets met heel, heel ergs te maken. En daarmee zeg ik niet dat corona niet erg is of zo. Maar op een gegeven moment, je zit een maand thuis. Ik kon niet naar Nederland, ik kon niet naar de familie van mijn vriendin. Alle winkels waren dicht, we konden niet meer voetballen. We zaten net 1 week voor de beslissende finale voor het kampioenschap. Dus, en ik ben sowieso iemand die heel erg veel dingen leest, heel veel boeken leest, heel veel met de actualiteit bezig is. Dus ik begon op een gegeven moment na te denken van oké, laat me nu eens gaan kijken van is het medicijn... Of is de medicijn niet erger dan de kwaal, zeg maar.
Ja.
En op een gegeven moment begon ik te denken van oké, dit virus... Ik ontken sowieso niet dat er een virus is.
Mm-hmm.
Maar het is nu wel na 6 maanden wel duidelijk van dat het virus een bepaalde deel van de bevolkingsgroep harder treft dan anderen. Maar toch wordt iedereen... hoe zeg je dat? Iedereen wordt onder dezelfde kam geschoren. Dus iedereen moet dezelfde maatregelen ondervinden. En... Ja, op een gegeven moment begon ik zoiets te zeggen van oké, ik vind het niet helemaal, ik vind het buitenproportioneel, ik vind het disproportioneel, die maatregelen. En en sindsdien is dat een beetje mijn insteek, dat ik vind dat oké, er is corona, oké, je moet maatregelen treffen, maar ga ook eens kijken naar alle negatieve gevolgen die van het beleid, door het beleid komen. En ja, dat is een beetje hoe dat ik hierin sta.
Ja. En op een gegeven moment zie ik je tweeten bijvoorbeeld... burgerlijke ongehoorzaamheid is wat we nodig hebben.
Ja.
Wat bedoel je daarmee?
Ja, omdat ik vind van... Kijk, deze... Ik weet niet precies hoe dat in Nederland is geweest, maar in België was het heel duidelijk dat de overheid zich heel erg begon te mengen met de privésfeer van haar burgers. En ik vind, oké, dat kan. Een overheid heeft daar tot op een zekere hoogte het recht toe, maar dan vind ik wel dat gerechtvaardigd moet worden.
Ja.
En het is niet zo dat de overheid zegt, jullie moeten dit en dit en dit doen, want wij zeggen dat dit en dit en dit er is. Mm-hmm. En wij moeten dat dan maar zomaar accepteren en je kan daar dan... Je hebt dan helemaal geen manier om je stem te laten horen dat je daar niet mee eens bent. En die tweet, daar bedoelde ik mee van... Oké, ga nu eens ook gewoon kijken van, klopt alles wel? En het is oké om kritisch te zijn. Want in Nederland hoorde ik tijdens de lockdown veel kritisch geluid. Maar in België, mijn land, was het zo goed als geen kritisch geluid.
Ja.
In Nederland heb je Café Weltschmerz. Je hebt heel veel mensen die via hun podcast, via hun YouTube-kanalen, gewoon kritisch zijn op het beleid. En in België was dat helemaal niet.
Ja.
Terwijl het in België veel strenger was dan in Nederland.
Ja.
En ja, ik vind gewoon dat je moet durven op te staan als jij vindt dat het beleid gewoon te extreem wordt.
Ja.
Maar is het niet ook een beetje zo dat... ik kan niet echt voor België oordelen, maar vooral voor Nederland... dat eigenlijk in principe degene die de regels bepaalden... ook niet goed wisten wat ze nou aan het doen waren. Nee. En dat misschien ook wel ergens hebben uitgesproken van... ja, het is dat virus is best wel een raadsel. En,
daar zijn ze best wel duidelijk over.
Ja, en ook in de tijd gaan we daar steeds meer gegevens over krijgen. Dus dan weten we veel beter hoe we het kunnen aanpakken. Mm. Maar
dat weten we nu ondertussen wel.
Ja, maar
het wordt nu wel een veel beter beeld van het virus.
Maar nu zijn de maatregelen dus ook anders dan die waren op 17 maart.
Klopt, maar het verhaal wordt nog steeds in stand gehouden dat we te maken hebben met een killervirus. En dat is na 6 maanden wel duidelijk dat het niet zo is.
Ja, maar het is natuurlijk wel zo dat moeilijk te verkopen is aan bijvoorbeeld aan ziekenhuizen of aan zorgpersoneel. Dat op het moment dat zij bij de voordeur moeten zeggen van ja, die gaan we wel helpen en die gaan we niet helpen. Gewoon puur omdat de ziekenhuizen vol zitten. Mm. Dat je dan gewoon met z'n allen doorgaat en risico loopt dat er nog meer besmettingen bij komen of nog meer mensen op de intensive care.
Want ik moet zeggen, ik heb de laatste berichten uit Nederland en van de overheid niet opgevat als dat we echt met een zwaar killervirus nog te maken hebben. Maar precies wat Thomas zegt, dat je moet bepaalde maatregelen nemen omdat gewoon het zorgsysteem het niet aan kan. En dat je in Nederland, ik denk overal helemaal in het Westen, zijn die zorgsystemen gewoon zo ingedeeld dat als ook bijvoorbeeld oude mensen ziek worden, ja, je helpt iedereen. En we hebben gewoon niet genoeg plek voor iedereen.
Ja.
Ja, maar dus burgerlijke ongehoorzaamheid is, in mijn ogen niet helemaal juist voor. Nee, ik denk dat kritiek op beleid is heel goed, want dat vormt namelijk ook, dat zorgt ook voor dat je met z'n allen...
En dat er ook andere maatregelen zijn nu.
Precies, ja. Dus ja.
Ja, daar heb ik een andere mening over. Nee, maar dat is ook...
Dat is prima.
Dat is goed, maar ik vind je wordt echt opgesloten en veel, tijdens de lockdown werden veel van... Want die tweet is van april of zo. Die tweet is van april of zo, dus dat was in volle lockdown.
Mm-hmm.
Veel van je grondrechten werden geschonden. Je mocht niet meer naar je familie. Dat mocht niet. Ik mocht bijvoorbeeld niet meer naar mijn moeder die 15 kilometer verderop woonde. Ik kon niet naar mijn schoonfamilie. Ik mocht... ik ben nu niet echt gelovig, maar je recht op geloof werd gewoon afgepakt. Want alles werd dicht, alle moskeeën, kerken werden gesloten. Je mocht je eigen familie niet zien. Nou, ik zeg het al, alle winkels, je werd gewoon gelimiteerd in hele basale rechten. En dan is het toch normaal dat je dan... Of helemaal niet gek als je daar dan iets... Als je daar dan kritisch over bent. Ja. Of gewoon zegt van, ik accepteer het niet. Want ja, voor mij was het vrij duidelijk dat ik... Of de jongere mensen niet echt veel risico liepen. En daarmee zeker niet dat ik dan gewoon alles ga doen wat niet mag. Maar ik vind wel dat ik dan niet zo hard gestraft moet worden. Je hebt overal bordjes in Nederland. Ik was in Katzand. Hou 1,5 meter afstand. Hou 1,5 meter afstand. Ik bedoel, oké, mensen worden beboet omdat ze geen 1,5 meter afstand houden. Dat vind ik,
inmiddels ook wel een beetje verleden tijd.
Ja, dat is verleden tijd, maar dat is wel allemaal gebeurd. Er zijn mensen die daarvoor boetes hebben gehad.
Ja, dat
en dan denk ik van, ja, moet je dat dan gewoon accepteren en zeggen van, ja, oké, het beleid heeft gezegd, dat is de regel. En,
omdat het volksgezondheid op dit moment van groot belang is, toch? Ja.
Maar bijvoorbeeld in Zweden is dat allemaal niet gebeurd.
Mm.
Hebben die dan een veel ergere crisis meegemaakt?
Ja, maar dat is dus het moeilijke, want je hebt dus verschillende wetenschappers met verschillende inzichten en verschillende gedachten daarover.
Ja, maar dat
zijn allemaal wetenschappers.
Klopt, maar
ze zeggen allemaal iets verschillends.
Maar dus je kan het beleid nu wel toch gaan toetsen op
Maar dat gebeurt toch ook, denk ik wel.
Ja, maar het is toch gebleken dat hun beleid helemaal niet zo slecht was in Zweden. Want het werd helemaal verketterd van, ja, dat is een schande dat zij niet in lockdown gaan. En het is een schande dat zij zich niet halen aan de internationale regels, wat de WHO heeft gezegd.
Ja, voor zover ik weet, hebben ze daar... zijn ze daar natuurlijk niet gewoon vrijheid, blijheid gaan leven en festivals en uitgaan.
Juist,
en dingen. Ze hebben gewoon heel een beroep gedaan op hun eigen verantwoordelijkheid. En die hebben die mensen daar gepakt.
Ja.
Waarmee je ongeveer eigenlijk ook een soort anderhalve meter samenleving hebt, toch?
Ja, dat weet ik niet.
Ja, volgens mij wel.
Maar denk je niet dat, om het even terug te komen op die anderhalf meter, hetzelfde geldt wat voor mondkapjes. Het is niet helemaal duidelijk nu wat voor effect het heeft. Maar het zou in principe een effect kunnen hebben. En ik denk ook dat het verhaal dat het effect zou kunnen hebben niet zo heel gek is. Dan is het toch niet zo heel raar om, als je het dan nog niet zeker weet, om die maatregel wel te nemen. In plaats van, stel nou dat we het niet doen. Mm. En je komt er over een jaar over. En er komen allemaal onderzoeken en daar blijkt uit van, godverdomme, die anderhalf meter, dat was echt top geweest.
Ja, dat is klopt. En dat is een beetje de lijn die je moet bewandelen tussen van, oké, hoever ga ik mee in de overheid? En hoever vind ik dat ik bepaalde rechten heb waar niet aan te tornen valt? Maar
snap je vanuit die gedachtegang dat zo'n keuze wel wordt gemaakt?
Ja, ik snap het wel. Maar ik snap ook aan de andere kant mensen die zeggen van, oké, ik heb het nu gewoon helemaal gehad. Ik vind gewoon dat ik... Die voor zichzelf hebben bepaald van, oké, het coronavirus is er. Ik accepteer dat het er is. Maar ik wil niet constant leven met dat idee van dat het heel erg is en dat ik heel veel risico loop.
Maar Bart heeft jongeren... die heeft jongeren geïnspireerd in Rotterdam, hoe ze met de coronamaatregelen. Dus misschien heeft hij er nog wel een heel wijs licht over.
Sindsdien reizen de besmettingen de pan uit. Het was vreselijk.
Heb je dat gezien?
Nee, ik heb
hij is geschrikt voor een filmpje van de gemeente Rotterdam, waarin hij met jongeren in gesprek ging over hoe ze met de coronamaatregelen omgingen.
Krijgt hij ook allemaal DM's, lekker hypocriet.
Ja, ik vrees dat het niet de meest succesvolle campagne was in de geschiedenis van de gemeente. Ja. Sorry, we hebben.
Maar één vraag, mag ik even nog?
Ja.
Rijn, hoe zie jij het bijvoorbeeld voor je als je een. Ik heb ook weer even in wat dingen verdiept. Dus de kans, hoe ouder je bent, zeg maar, des te groter is de kans dat je echt heftige klachten krijgt.
Ja, maar dat geldt voor heel veel dingen.
Ja, geldt voor heel veel dingen, snap ik. Maar hoe zie jij het voor je dat je oud en jong echt van elkaar scheidt?
Ja, ik ben natuurlijk geen ambtenaar of zo. Ik kan niet zeggen van wat is een beter beleid. Maar voor mij is het.
Nee, maar je insinueert natuurlijk wel met bepaalde uitspraken dat je...
Ik vind dat je moet elkaars leven niet te veel gaan beperken.
Nee, dat snap ik. Maar
nu wordt er heel erg gedaan van, ja, die jongeren gedragen zich onverantwoord en ze moeten zich gewoon aan de regels houden. Zo nu mogelijk dat ze van die feestjes gaan houden. Maar aan de andere kant denk je van, dat zijn jonge mensen. Ik kan niet mensen...
Nee,
dat
snap ik. Dat snap ik. Maar natuurlijk, hoe zie je het voor je dan... Stel, ik ga ervan uit dat jij ook de ouderen, zeg maar, wil beschermen.
Ja, tuurlijk.
Ja, maar hoe zie je dat voor je, zeg maar, dat je jong en oud dan echt van elkaar scheidt? Dus dat je jong zegt, weet je wat, voor jullie doen we bijna geen maatregelen. Mm. En voor oud wel, je moet thuis blijven zitten.
Nee, je moet niet thuis blijven zitten, maar je kan toch voor jezelf gewoon... Die oude mensen kunnen ook voor zichzelf gewoon maatregelen nemen. Dat is echt niet zo moeilijk. Als je weet dat je risicopatiënt of patiënt niet risicopersoon bent of tot een risicogroep behoort, ik denk dat je dan vanzelf wel een soort van... je maatregelen gaat nemen.
Dus dan, maar bijvoorbeeld,
de een slaat het ander niet uit.
Ja, zit wel wat in.
Nee, ik denk dat het een stuk lastiger is in praktijk, man.
Ja.
Want kijk, wat je natuurlijk gaat krijgen is... dan gaat dat virus veel heftiger worden onder jonge mensen. Maar oké, dat hoeft dan niet per se een probleem te zijn voor de jongen zelf. Maar bijvoorbeeld, jij wil ook je ouders zien.
Ja, maar dat is wel een heel belangrijk punt. Nu wordt er heel erg gedaan van de besmettingen lopen op... Mm. Maar ik weet niet of jullie dat gevolgd hebben, maar die test die gedaan wordt, die PCR-test, die is heel onbetrouwbaar. Maar er zijn heel veel wetenschappers, ook ik heb de link hier, een artikel in de tijd.
De betrouwbaarheid is niet onderzocht.
Die is gewoon bewezen niet betrouwbaar. Je moet een bloedonderzoek erbij doen om te gaan zien of dat je daadwerkelijk besmettelijk bent.
Dus ja, maar positief, dat is het ding, of je besmettelijk bent.
Ja, maar een positieve test staat niet gelijk aan een besmetting. Nee. Maar een positieve test zorgt er nu voor dat je wel de gevolgen gaat dragen van... Van besmetting. Want als jij nu of ik positief testen, wij zijn voetballers, als wij positief testen, jij kan geen symptomen hebben, maar ze kunnen jouw broodwinning gewoon afpakken. Ze kunnen gewoon zeggen, sorry, maar jij mag niet voetballen. Jij mag niet voetballen. Tot zij zeggen, je hebt de test is negatief. Er zijn jongens in mijn team, die zijn positief getest, die hebben 0,0 symptomen. Ze voelen zich 100% oké. Okay. Die hebben 3 keer een test moeten doen en die waren steeds positief, maar die voelen geen symptomen. Die mogen niet voetballen. Dus een test die nu... Waar bewijs naar buiten komt dat hij niet betrouwbaar is, gaat bepalen of dat jij kan instaan voor je broodwinning. Dat vind ik een heel gevaarlijk ding.
Ja, maar ik weet niet of...
Dat vind ik een heel gevaarlijk ding.
Ik weet niet of het niet betrouwbaar of dat de juiste bewoording is. Je weet inderdaad niet of je besmettelijk bent.
Er zijn gewoon twee groepen die in principe met hetzelfde probleem op een andere manier zouden omgaan. En daar gaat het gewoon om. Ik bedoel, zoals jullie nu tegenover elkaar zitten, zegt de een van ja, het beleid is gewoon, daar valt wel wat voor te zeggen. Het is niet 100% goed, maar er valt wel wat voor te zeggen. En hij is een stuk kritischer dan. Ja. En dat gaat gewoon puur om hoe je tegen dingen aankijkt. Want
dat is ook een beetje je politieke voorkeur. Want ik ben iemand die vindt dat een overheid klein moet zijn. Dus ik heb eerder een libertarische aard van... De overheid moet bepaalde kernfuncties moet die uitvoeren, maar de overheid moet zich niet te eng gaan mengen in mijn privésfeer. Mm. Dus het gevolg daarvan is dat als er zo'n beperkende maatregel gaat komen, dan gaat dat sowieso tegen mijn inborst stoten. Mm. Maar sowieso.
Ik denk dat je nog iets genuanceerder bent dan hoe ik je ken, want ik ken je als soort van...
Hardliner.
Maar je bent flink kritisch en misschien zelfs wantrouwend tegenover gezag. En ook tegen mainstream media, zou ik willen zeggen. Ja. Als jij zegt, ik vind dat de overheid klein moet zijn, ik vermoed dat je suggereert dat de overheid niet te vertrouwen is.
Nee, dat niet per se. Niet per se. Mm. Ik bedoel meer dat een overheid moet zich niet te echt, in mijn optiek, ik vind dat die zich te erg moet mengen met hoe dat ik bijvoorbeeld insta voor mijn gezondheid, wat ik wel en niet mag. Ik bedoel, natuurlijk, de overheid is nodig. Ik ben geen anarchist. Ik vind dat een overheid is gewoon nodig om dingen in goede baan te leiden voor een leger, politie, al die dingen. Een overheid is gewoon nodig, maar nu, ik vind dat we nu een precedent hebben van de overheid begint heel veel te bepalen in mijn leven wat ik mag doen en wat ik niet mag doen. Ja. Je moet nu eens gewoon voorstellen dat jij gewoon een horecazaak hebt of jij bent een zelfstandig ondernemer en jij wordt super hard getroffen door de maatregelen. Oké, wij worden gewoon doorbetaald. Wij voelen eigenlijk niet de crisis.
Ja.
Maar dan stel voor dat jouw zaak failliet gaat, want dat is heel erg aan het gebeuren. Ik weet niet in Nederland, maar in België zijn er echt veel zaken failliet aan het gaan. Ga je dan gewoon zeggen van ja, het is corona, ik kan er niks aan doen, volgende keer beter. Dan ga je niet zomaar, dat is je broodwinning. Sommige mensen hebben een zaak van 20 jaar en die gaat gewoon in rook op.
Ja.
En dat is niet iets dat ik nu voorzien. Dat is gewoon feitelijk en dat is niet onlogisch, want ja, sowieso...
Jouw vader had een café, toch?
Ja, mijn vader, hij heeft een café, maar ga maar eens zien hoe er nog geld gaat binnenkomen. Ja. Dat is heel moeilijk, snap je? En wij als voetballers, of veel mensen, die krijgen hun geld doorbetaald en zo. Dus je voelt eigenlijk niet echt van wat er eigenlijk gaat. Maar dat neemt niet weg dat het voor veel mensen heel, heel eng wordt, snap je? En natuurlijk, als er zoiets gebeurt als dit en de overheid moet instaan voor veel salarissen van mensen, dat drijft je weer meer in de handen van de overheid. Want de overheid gaat ervoor zorgen dat mensen überhaupt nog wat geld krijgen. Dus dan word je ook meer afhankelijk van de overheid.
Mm-hmm.
Dus... Snap je? Ik zeg niet dat alles van de overheid slecht is, totaal niet. En ik zeg niet dat ik ook alles vertrouw van de overheid, want de overheid heeft ook bepaalde belangenverstrengelingen.
Ja.
Maar dat is een beetje mijn insteek, van waar mijn kritiek vandaan komt.
Ja. Thomas, ik ben heel benieuwd hoe jij in je complottheorieën zit.
Mijn favoriet is Paul McCartney is al jaren dood.
Wat is er met Paul McCartney?
Ja, die is dood. Die leeft niet meer, volgens de complotgekkies. Al jaren, in 1966 is die overleden. Ze spelen in dat jaar hun laatste live concert. Daarna is het 2 jaar stil, wat niks voor de Beatles is. En vervolgens in 1969 brengen ze weer een album uit. Met een nieuwe Paul McCartney. William Shears heet die. ze hebben een Paul McCartney lookalike gevonden die ook een beetje kan zingen. En dat is nu tegenwoordig, gaat dus William Shears door het leven als Paul McCartney.
En we tuinen er allemaal in.
En de Beatles zelf hebben ook een aantal hints gegeven op hun platenhoezen. Ze hebben bijvoorbeeld die bekende platenhoes van Abbey Road. Ik weet niet of jullie die kennen. Ja, als jullie de foto's zien waarschijnlijk wel.
Ja, natuurlijk.
Dat ze over dat zebrapad lopen in Liverpool.
Ja.
Ja, daar heb je dus John Lennon in het wit. Die wordt afgebeeld als de priester. hoe heet die? Ringo Starr in het zwart wordt afgebeeld als de begrafenisondernemer. Hmm. Paul McCartney op blote voeten is het lijk. En er loopt er nog iemand in een van de spijkerkloffie. Dat is de grafdelver. Dat is... Dus ja, ze geven een aantal in. Ze hebben nog dus dat is mijn favoriet.
Ik denk dat we een reuzensprong moeten maken naar het volgende onderwerp.
Ja.
Ik kan geen mooi bruggetje vinden, maar Maarten, misschien kun jij een poging doen.
Nou, op zich, als je het over 9-11 hebt, dan is de stap naar voeding natuurlijk heel klein.
Ja.
Ik had trouwens wel verwacht dat in het verhaal van mij, dat Fokker klaar zou zitten met een buzzer.
Ah, shit.
Hij wist dat hij ging komen, maar nee, ja, niet goed genoeg voor.
Ik ben gewoon een normale gozer. Ja. Dus ik ben niet...
gemiste kans.
Ik ben niet zo'n bloedzuiger, zoals jullie genoemd werden.
Ja. Voeding, jongens. Iets heel anders. Wat eet een voetballer? Waarom? En hoe werkt het allemaal? En ik zou graag willen beginnen met een kort interview van onze gemeenschappelijke vriend Denzel Dumfries, die uitgesproken is over de voeding van de voetballer.
Nog één dingetje over iets anders. Johan Derksen die zei vrijdag bij Mark van Bommel dat er groepjes waren, dat er kapsalon besteld werd en dat er pizza's besteld werden. Wat is daarvan waar?
Zie mijn gezicht?
Ja.
Denk je het zelf? Wat denk ik zelf?
Ja, daarom vraag ik het aan jou.
Nou, dat slaat
gewoon... Jij zegt dat het nergens op slaat.
Nou, dan kan ik je nu zeggen dat slaat helemaal nergens op. Dat is gewoon klinkklare onzin. Er zijn nooit zorgen. Maar wat is er besteld?
Kapsalons en pizza.
Wanneer?
Dat zei hij onder Mark van Bommel, dat hij daar ruimte liet daarvoor.
Nee, we zijn een professionele club. Het ziet er natuurlijk allemaal niet goed uit, maar wij bestellen geen pizza en shawarma en dat soort dingen.
Lust je wel een kapsalon?
Ja, ik lust hem wel, maar alleen in de vakanties.
Ja, dit is zo. Alleen in de vakanties.
Zo genoten.
Ja, je moet zijn hoofd erbij zien. Maar ja, ik weet niet hoe het bij jullie zit. Maar
wanneer heb jij voor het laatste kapsalon op, Bart?
Dat is lang geleden, maar die pizza's die zijn niet aan te slepen naar de wedstrijd. Bij ons worden natuurlijk pizza's besteld. En, op de,
maar af en toe.
Nou, ja?
Bij VVV hadden we Domino's als sponsor. Dat was top.
Ja, wij ook. Geloof ik. Ja. Dat is toch, ik weet niet hoe het bij jullie is, Ryan. Maar na de wedstrijd eten wij pizza. Uit en thuis. Dus uit in de bus komen er pizza's of sandwiches. Of je kan het zelf bestellen, maar je kan pizza bestellen.
Ja, weet je ook waarom?
Ik heb geen idee.
Omdat je zo snel mogelijk koolhydraten binnen moet krijgen, volgens mij.
Ja.
En de ervaring leerde dat voetballers niet graag droge pasta maaltijden of broodjes wilden eten.
Ja.
Daarom zijn ze uiteindelijk voor de worst best gegaan, zeg maar. En dat is dan pizza.
Ja.
En
ja,
dan proberen ze nog een soort van... Tenminste, dat doen dan sommige clubs. Als ik hoor dat Domino's sponsor is, dan geloof ik daar niet in. Maar zo min mogelijk kaas erop te doen, zodat het niet zo vet is. Maar dat je wel dat deeg blijkt
wel plausibel. We waren echt gewoon met die toetjes en zo. Alles kon je erbij bestellen. die kaneelbroodjes.
Die kaasbroodjes.
Nee, je had van die kaneelbroodjes.
Ja,
met dat vanillesausje. Ja, was super.
IJsje toe.
Ja, soms.
hoe is het eten bij jullie, over het algemeen?
Ja, het is nu best wel goed geregeld, vind ik, bij Excelsior. Ik vond het vorig jaar, was het warm eten niet zo goed.
Ja.
Maar we hebben wel iedere dag gezamenlijk ontbijt en gezamenlijke lunch.
Ja.
Voor uitwedstrijden eten we in principe ook bijna altijd samen. En voor thuiswedstrijden kan je het aangeven. Als je bijvoorbeeld, ik eet liever thuis zelf. Dat hebben de meeste jongens ook. En ja, bij het ontbijt is er eigenlijk altijd iets van een soort ei. Of meerdere soorten ei. Dus brood, kwark, een soort fruit, gewoon broodbeleg. Maar ja, het ligt ook wel wat gewoon chocoladepasta.
Dus... En je eet geen vlees meer natuurlijk. Dus daar wordt sinds kort ook rekening mee.
Ja, ik ben de enige vegan. Ja, ik ben eigenlijk plexitariër of plexotariër.
Flexitariër.
Nee, ik eet alleen vis.
Pescetariër.
Pescetariër. Ik zeg gewoon pesco.
Hij is een soort flexitariër. Flexitariër.
Ik ben wel flex, dat wel.
De eerste, niet alleen de enige voetballer, het enige mens dat flexitariër is.
Op zijn momentje weer, dat is top.
Mooi. Je had bij een tijdje bij, ik geloof dat het bij Ajax was, het Soleimani, die woonde, heet die Soleimani? Ja, woonde samen met een ander teamgenoot van hem. En die werden soort met z'n tweeën in een appartementje gezet. En die zag je week in week uit een beetje aankomen. Dat, dat ze blijkbaar niet voor zichzelf konden koken en alleen maar junkfood aten en zo. Ja. Is dat iets wat vaker voorkomt? Eten voetballers over het algemeen een tikkie ongezond?
Ja, dat is wel waarom ze bij Excelsior zijn begonnen met ontbijt, toch?
Ja.
Dus dat is wat ik heb begrepen.
Ja, jongens aten of niet, of rotzooi volgens mij. Ja.
Ik denk wel echt vaak jongens die geen vriendin hebben, dat die vaker slecht eten dan jongens die een vrouw of een vriendin hebben, die eten vaker wel gewoon beter.
Ja,
dat merk ik altijd wel in mijn team.
Ja, wat meer regelmaat in je leven.
Ja, klopt.
Wat mij altijd opvalt is bij voetbalclubs, wordt in ieder geval bij mij is dat altijd geweest, vlak voor de vakantie wordt je vetpercentage gemeten. En de dag dat je terugkomt, wordt die nog een keer gemeten. Waarin ze dus controleren hoe je in je vakantie bent omgaan met voeding. Dus dat herkennen jullie ook, toch?
Ja.
Hebben jullie ook altijd van die spelers gehad die dan net iets te zwaar terugkomen?
Ja, je hebt twee of drie die altijd problemen hebben.
Ja, toch? En die, bij ons hadden het gevolg dat die moeten dan... bij mijn vorige club moesten ze zelfs met een soort van vuilniszakken gaan trainen.
Ja, en dan moesten ze een uur voor de training fietsen en een uur na de training fietsen.
Dat gebeurt nog steeds, hoor. Een uur voor de training dan extra arbeid doen en een uur na de training ook nog om om dat vetpercentage maar onder de 11 te krijgen of zo. Dat bestaat nog steeds, toch?
Ja, ik heb dus in korte tijd op een gegeven moment 3 clubs gehad. Dus Sparta, aan het einde van Sparta, Ajax Cape Town en Excelsior binnen een half jaar, zeg maar.
Ja.
En dan word je op 3 verschillende clubs word je gemeten. En daar komen ook 3 keer echt compleet verschillend getal uit.
Ja, dat is echt zo. Dus, ook wel wat.
Dus de betrouwbaarheid van die mee, daar moet je eens een keer wat aan doen.
Ja, daar zal ik wel. Mag je dat voor een podcast? Dan kom ik daar eens over
praten. Burgerlijke ongehoorzaamheid. Die vetmetingen.
Maar hebben jullie wel eens dat je, of standaard dat je terugkomt van vakantie, dat het ook echt omhoog geschoten is?
Nee, niet echt. Ik moet zeggen, na de corona, ik heb er niet echt aanleg voor, maar na de corona-periode, wat best een lange tijd duurde, zat ik wel op een hoger punt dan wat ik vaak normaal zit.
Maar dat is ook wel normaal, want je hebt nooit normaal dat je zo lang niet normaal kan trainen. Ik heb veel minder trek, man, in de vakantie altijd. Heb je dat niet? Dat je gewoon minder traint?
Ja, omdat je minder traint. Ja. Sowieso minder trek in.
Want ik eet vaak in de vakantie veel slechter, maar ik kom eigenlijk nooit aan, man.
Ik zat hem vanmiddag met jou, Maarten, af te vragen, hoe komt het eigenlijk dat wij niet gigantische sixpack hebben met z'n allen.
Ik vreet veel te veel.
ja. Ik bedoel, we hebben allemaal rijk. Ik heb je lang niet onder de douche gezien, maar we hebben allemaal gewoon sportief lijf. Maar niet echt een gigantische sixpack of zo. Ja. Terwijl
we trainen genoeg.
10 keer in de week trainen en zo. Hoe komt het dan?
Ik denk te weinig specifiek daarvoor.
Ja, denk ik ook. Ja.
Is het een belangrijk?
Dat krijg je niet zomaar zo'n kaarten sixpack.
Nee. Is het belangrijk om dat te hebben?
Word je een betere voetballer als je het hebt?
Ja, ik weet niet.
Dat is vast een goede vraag.
Soms
zie ik echt slungels waarvan ik denk, wel een lichaam. Maar ja, dat zie je nu wel wat minder. Maar af en toe zie je wel mensen gewoon van, die zijn gewoon dunne gasten.
Ja.
Bijvoorbeeld Loris, dat is gewoon best wel...
Loris Bonjo.
Ja.
Waar je ruzie mee had met de penalty.
En die nu bij Ryan in het team speelt. Ja. Dat dacht ik altijd van, dat is niet... En die ging op een gegeven moment ook serieus trainen bij Hans. Dat zag je niet heel duidelijk. Ja. Maar hij ging niet... was gewoon wel wereldvoetballer.
Ja.
Dus uiteindelijk gaat het ook om, in zijn geval, vooral hoe je beweegt met de bal.
Ja,
specifiek per speler.
Ja, dat is echt voor iedereen anders.
Dat het ook helemaal niet functioneel is voor hem om heel hard te gaan trainen. Omdat hij zo... Ja, je gaat gewoon anders bewegen, denk ik.
Ja. Op het ik heb bij sommige spelers bijvoorbeeld ik zit aan Carlos Tevez te denken of...
Higuain.
Ja, precies. Higuain. Die hebben juist een beetje baat bij hun, stevigheid, zeg maar. Ja. Dus ja, ik weet niet. Maar
dan zie je bijvoorbeeld Cristiano Ronaldo.
Ja.
En zie je zijn lichaam. Dat is gewoon... dat is ongeëvenaard. Dat is ongelooflijk.
Ja, het is bizar. Ja. En maar
op die leeftijd nog zo fietsen. En gewoon... alles klopt daar ook gewoon aan.
En Tadic heeft dat ook een beetje. Ik zie niet veel gasten bij ons in de kleedkamer die er op die manier uitzien. Hoor. Ik weet niet hoe het bij jullie zit.
Nou ja, dat is de kwaliteit dat je daar zo fucking goed voor kan zorgen.
Ja. En zijn er diëtisten rondom zo'n voetbalteam? Hoe zit dat bij jullie?
Ik heb het wel een tijdje met Hans Kroon gedaan, een aantal jaar geleden. Ja. Ja, toen werd ik echt kurkdroog.
Ja. Ja.
Ging heel snel, maar... Ja, ik geloof niet zo heel erg in dat je dingen dan voor een hele groep of zo gaat bepalen.
Wij deden dat toen ook met Hans, toen we daar net gingen trainen. Toen moest iedereen daar langs. Weet je dat niet meer? En moest je vertellen, moest je alles even bij. Maar we hebben ook nog zo'n ander ding gehad. Ik weet niet of jij daar nog bij was. Volgens mij met voedingsstudenten of zo.
Ja.
En die gingen dan ook je DNA afnemen.
Ja, ik heb het ook
een DNA-rapport terug.
Ja, en dan bleek je overal allergisch voor te zijn.
Dat had ik niet. Maar ik had volgens mij aanleg voor diabetes.
Ja.
En als ik meer dan 1 kop koffie per dag dronk, dan had ik een verhoogde kans op een hartinfarct. Ik dronk denk 7 kop koffie per dag.
Teweeggekapt.
Ja, sindsdien drink ik wel minder koffie. Maar nu met de tijd dat ik denk van... volgens mij het zal allemaal wel.
Ja.
Nemen die kop koffie toch weer toe.
Moeten we invloed van voeding niet iets serieuzer nemen?
Ja, tuurlijk.
Ja.
Waarom doen we dat dan niet?
Ik denk dat we door de jaren heen wel echt gaan doen. Ja. Nou, echt meer met mijn voeding bezig geweest. In het begin let ik daar eigenlijk helemaal niet op. Omdat ik ook zoals jou helemaal geen aanleg heb om dik te worden en zo.
Ja.
Maar sinds dat ik dan begonnen ben met geen vlees te eten en zo... Ik merkte echt een heel groot verschil in... herstel en ook gewoon tijdens de wedstrijd en loopvermogen en zo, dat ik toen wel zoiets kreeg van oké, voeding kan echt wel invloed hebben op je prestaties.
Ja.
Jij ging full vegan ook?
Ik ging toen echt full vegan, ja.
En daar ben je inmiddels een beetje van teruggekomen?
Nu, het enige dat ik soms eet is gewoon eitje of wat kaas, maar ik eet geen vlees of vis.
Ja. Thomas. Wij zijn 2 jaar geleden ongeveer, denk ik, op trainerskamp. 2,5 jaar geleden, denk ik. Dachten wij een weekje, we gaan vegetarisch een weekje leven. Kan je dat herinneren of niet?
Ja, kan.
We gaan
Dabo.
Met Frankie Dabo, met z'n drieën. We zaten aan één tafel, dachten nou, dit is een week, we zijn nu een week op trainingskamp. We gaan gewoon de hele week geen vlees eten. En dat is mij eigenlijk zo gemakkelijk bevallen dat ik dat heb doorgetrokken tot nu ongeveer.
Had je geen vlees meer?
Ik ga er net zo flexibel mee, misschien flexibeler mee om dan Maarten, maar ik koop geen vlees meer in de supermarkt.
Ik geen vlees.
Als ik thuis eet. Yes. Okay,
hij is plexitarian.
Maar het viel me...
Paul McCartney.
Nee, het viel me die week eigenlijk pas op hoe gemakkelijk die switch is.
Merkt hij ook een verschil? Of
niet echt, man. Nee. Dat geloof ik niet, nee. Okay. Dat geloof ik niet. Maar heb jij die lijn nog doorgetrokken, Tove?
Nee, ik was na dag 3 al... toen lag volgens mij Carpaccio. Kon ik het toch niet volhouden.
Ik merk echt het meeste verschil met als ik te weinig eet, man. Maar voor bijvoorbeeld 's ochtends of voor een wedstrijd, dan ga ik me gewoon, dan voel ik gewoon dat ik leeg ben en veel minder energie heb. Ik weet niet hoe dat voor jullie is als je voor een wedstrijd een keer... Je hebt vast wel een keer of te laat of te weinig. Of
Nee, ik heb altijd... Wij eten vaak als we uitspelen, dan gaan we onderweg naar een hotel. En dan bij Van der Valk heb je zo'n buffet met alles. En dan is de verleiding groot om iets te veel te eten. Omdat alles lekker is en alles goed. En ik ben mezelf zo vaak tegengekomen dat ik dan s'avonds moet spelen. Dat ik heb te veel gegeten. Voel ik dat ik wat minder makkelijk beweeg. Dus ik leer mezelf nu steeds aan om net te weinig te eten. En dan met nog een banaantje of zo kan je het nog wel een beetje recht
hebben. Maar dat vond ik super flex bij Sparta. Dat we 5 uur voor de wedstrijd... We gingen altijd van tevoren naar een hotel.
Ja.
En dan aten we 5 uur voor de wedstrijd. En dan hadden
vijf
we een kamer.
Uur, ja? Was dat niet 3 uur?
Nee, 5 uur.
Wow.
5 uur voor de wedstrijd aten. We hadden nog een hotelkamer. Konden we nog 2 uur,
ja, nice,
2 uur chillen. En dan 2 uur voor de wedstrijd
kregen we nog
iets lichts. Dat was toen op advies van Hans Kroon.
Mm.
En ik vond dat echt weergeloos, man.
Mm.
Want dan kon je gewoon 5 uur voor de wedstrijd... moest je je eigen zo vol mogelijk proppen.
Ja.
En dan en tijdens de wedstrijd had je nergens last van.
Ja.
Maar dat is ook wel bijzonder dat verschillende clubs daar dus weer op...
Ik vind het ook wel bijzonder. Je ziet bij heel veel clubs... bij Heerenveen had dat altijd... Dat is altijd spaghetti bolognese.
Ja.
Maar bolognese zit bijvoorbeeld gewoon rundvlees in.
Ja.
En dat heeft volgens mij een verteringstijd van 1 uur of 5.
Ja.
Daar eet je dan 2, 3 uur voor de wedstrijd. Ja. En dan had echt... Ja, misschien wel 15 jongens hadden buikpijn.
Ja, ja,
ja. Dus dat iedereen een beetje zo... En dan... Dat kwam dus niemand in die staf die daar verantwoordelijk voor was... tot de conclusie dat het wel eens aan zou kunnen liggen.
Ja. Maar wat is jouw reden om dan geen vlees meer te eten?
Ja, was eerst om milieuredenen.
Okay.
Qua uitstoot. En ik moet zeggen, het gaat hartstikke makkelijk. Mijn vriendin doet het ook. Die begon al iets eerder mee, dus ik ging ook een beetje met haar mee. En ja, ik vind eigenlijk gewoon hoe ze kookt gewoon hartstikke lekker zo. En dat gaat prima. En ik voel me niet specifiek dat ik denk van... ik herstel veel beter, maar ik ben niet meer ziek geweest... Nu het afgelopen half jaar.
Dat
zijn wel dingen. Ik had best wel vaak dat ik s'avonds dan echt opgeblazen, weet je wel, in bed lag. Ja, of hoofdpijn of dingen. Maar dat heb ik gewoon helemaal niet meer.
Maar je hebt toch de keer die Maxime Hartman, die helemaal losging op Rafael van der Vaart.
Ja,
met Rafael van der Vaart had gezegd van, ik had het gewoon nodig. Of ik ontspande er meer. En ik vond het gewoon lekker om af en toe een frikandelletje te eten.
Ja. Dat is wel even goed om over te hebben nog. Man.
En dat hij zei van, ja, maar dat heb je niet nodig. Dat zit gewoon in je hoofd. Dus jij bent zo verknipt dat je dat... Het kan nou ook niet zo zijn dat je daar beter van gaat voetballen. Onmogelijk.
Van een frikandel?
Ja.
Ja, dat lijkt me ook niet. Nou, dat is een beetje
discussie. Ja, alleen omdat het een soort van ontspanning geeft... zou je er misschien wel beter door kunnen gaan voetballen.
Ja, maar dat kan dan. Want dat is natuurlijk de discussie die je vaak hoort. Van dat zeggen sommige gasten... Ja,
maar je gaat er ook niet slechter door voetballen?
Ja, denk het wel.
Als je af en toe een frikandel eet...
Hangt ook vanaf wanneer je het eet.
Ja,
het
ligt gewoon aan hoe je lichaamssamenstelling is, toch? Als je af en toe een frikandel eet, maar als je gewoon een beetje dikker... Van de Vaart is gewoon een beetje dikker.
Ja. Maar je gaat er ook niet beter van spelen. Van een frikandel. Dan ga je toch sowieso niet voor de wedstrijd spelen. Dan eet je na de wedstrijd.
Nee, dat zei hij ook. Hij zei gewoon één keer in de week op zondag. Gewoon net zoals alle gezinnen. Gewoon zondag patatdag en dan nam die frikandel. Daar ga je toch niet per se slechter van voetballen?
Nee, daar zie ik ook niet zo veel problemen.
Maar het is wel een mooie discussie. Want Maxime Hartman zei dus... Jouw lichaam of jouw hoofd denkt dat je lichaam het soort van nodig heeft om dat 1 keer per week te doen.
Ja.
Dus
ja.
Dan kan je nooit, je kan zeg maar niet verkopen dat je dat je nodig hebt om het beter. Want dat is wel wat Van der Vaart zei. Eigenlijk beter door voetbal, omdat ik gewoon wat meer.
Maar je hebt ook een beetje soort 2 kampen in. Ook bijvoorbeeld type Theo Jansen, die dan zoiets had van weet je, dat ik moet af en toe gewoon even zuipen en ik moet gewoon een beetje vreten wat ik wil. Want dan zit ik lekker in mijn vel, voetbal ik beter. En je hebt aan de andere kant bijvoorbeeld Arjen Robben, Cristiano Ronaldo, Gordroog. Die denken, die wegen iedere gram havermout bij spreken nog af.
Ja.
En die presteren op die manier het beste.
Ja.
Maar ik denk niet dat daar
overal te zeggen van dit is perfect en dat andere is helemaal kut.
Gaan jullie wel eens je boekje te buiten?
Qua?
Eten.
Ja, toch wel. Dagen na de wedstrijd kan ik wel eens gewoon
fit. Dat is jouw moment om... Ja, ik heb dat eigenlijk ook een dag na de wedstrijd vaak. Ja. Ja,
dan heb je daar het meeste zin in, toch?
Ja.
Ja, het zit een beetje in toch? Gewoon in het weekend lekker even een keer wat bestellen. Of, dat is toch goed?
Goed. Zullen we afsluiten met een paar aanraders van de week?
Ja.
Ryan, kom op.
Mijn aanrader is de Bitcoin Show. Dat is een podcast. Ja. Een hele leuke podcast met drie echt leuke kerels die... Ja, kun je dat jullie een beetje Bitcoin kennen? Of
nou ja, ik denk dat het voor Bart wel handig is dat hij Bitcoin gaat kennen.
Jij attendeerde me van... Ik wist het helemaal niet. Jij attendeerde me van de week op dat... wat was het? Sparta gaat...
Ja, dus een soort van cryptobedrijf gaat jullie sponsoren.
Ja.
Door middel van... Ja, als jullie bepaalde quota halen, gaan jullie dan een aantal Bitcoins krijgen.
Als je een bepaalde prestaties
hebt. Er geen Bitcoins dus.
Vooralsnog niet.
Er zitten nog niet veel Bitcoins
maar,
in de
portfolio. Het einde van het jaar zou jullie dat dan... Is dat, wordt dat ter beschikking van het team gesteld. Dus ik zal het aan jou.
Je kan, ook op die website zien wat je moet behalen en op hoeveel teller staat.
Ja. Ja. En ik zal het aan jou zorgen dat je iets van die Bitcoin krijgt. Ja. Want dat, ik ben ervan overtuigd dat dat heel veel waard gaat worden.
Ja. En die show, die hebben het daarover in de show.
Ja, die hebben het wel, je moet wel een beetje voorkennis hebben voor je het een beetje kan begrijpen. Dus misschien niet de ideale podcast als je niks over Bitcoin weet. Ja. Maar als je het interessant vindt... Is dat,
heb je zelf Bitcoins?
Ja, ik heb zeker zelf Bitcoins, ja.
Hoeveel?
Wij zijn er toch wel zo erg ingestonken een paar jaar geleden. Met Robert Muren.
Ja, klopt. Maar, ja, klopt.
Die kwam toen met de Ripple. Dat werd de
Ripple, Komt dat al die gasten echt voor het nam?
Ja. Met de nieuwe bit. En het ging ook in het begin. Het was een raket.
Wij zaten met z'n allen elke ochtend schuin. Op die bank zaten we die Ripples te bestellen. En Robert Muren kwam elke keer met...
We gaan gewoon door.
En Robert Muren kwam elke keer met... Ja, er komt een grote announcement aan. Geloof me nou, ze gaan groeien. Dus wij hebben weer een zootje Ripples
Robert,
besteld.
Bedankt.
Maar volgens mij is iedereen...
Ik ken ook een paar van die... die Bitcoin natuurlijk is heel fluctuerend. En dat was een tijdje echt super extreem. Maar ik ken ook van die voetballers die dan inderdaad... op een bepaald punt dachten van... gaat sowieso nog doorknallen nu. Ik koop er even 2 of 3. En dan stond hij bijvoorbeeld op 17.000. En dan stond hij een week later op 7.000.
Ik heb ook helemaal gestaan. Wij kochten allemaal op zo'n punt dat iedereen iedereen dat deed. En dat klapte natuurlijk
maar
in elkaar.
Was, ik denk ook, dat kijk naar jou Rijn. Dat was het moment dat iedereen het als een investering ging zien. En dan gaat het een beetje zijn doel voorbij, toch?
Ja, dat was een soort van hype. Iedereen
wou
bitcoins. Toch? Dus daardoor werd die prijs ook elke keer steeds meer waard. Maar steeds meer mensen bitcoin wouden. En toen klapte omdat mensen dan hun winst willen pakken. En toen is dat een beetje ingestort. Maar als je kijkt naar... Allee, jullie kennen er nu zo heel veel van, maar als je er een beetje in gaat verdiepen, dan ga je zien dat Bitcoin heel veel intrinsieke waarde heeft. Mm-hmm. En dat dat hier is om niet meer weg te gaan. Dus het heeft nu een dermate grote marktkapitalisatie gekregen, dat je wordt niet meer uit de markt geconcurreerd.
Alright, ik sluit me even aan. We hadden het net over een maatschappelijke discussie. En als je houdt van maatschappelijke issues en je wil daar een beetje in verdiepen, dan luister ik graag naar de Jortcast. En Ryan, jij volgens mij ook. Ja. Dat is een podcast van Jort Kelder, die iedere keer een professor, dokter, hoogleraar uitnodigt. In ieder geval iemand met recht van spreken. Ja. En die hebben dan een korte, snelle discussie of een gesprek van 20, 25 minuten over een bepaald thema. En je leert er een hoop van. Het is op een hele informatieve en snelle manier. Yes. Dus Jortcast, die pak ik altijd 3 keer in de week of zo wel.
En dat is ook goed kritisch.
Ja, zeker.
Goed. Ik heb een cartograaf deze week. Carlijn Kingmeijten. Ze heeft in samenwerking met... Dat is die Rutger Bregman. Ik noem hem 1 keertje nog. Hij is lang weg geweest. Heeft zij een... ze is geen traditionele cartograaf, dus ze maakt geen landkaarten.
Ja.
Maar zij maakt kaarten aan de hand van geschiedenisverhalen.
Ja.
En... ze heeft nu laatst een kaart uitgebracht in samenwerking met de Correspondent, waarin een soort van hele westerse geschiedenis in een kaart verwerkt is.
Ja.
En je kan dat op haar website, carlijnkingma.com, uitmoof.nl. Komt op Twitter.
Ja.
Vooral kan je het zien en het staat ook op de website van de Correspondent. En dat zijn echt, het is een soort grote puzzel waar je dan, hoe langer je kijkt, je ziet steeds meer dingen en er zit echt een verhaal in.
Ja,
ja, ik ben er weg van.
Voilà.
Interessant.
Thomas.
Ik heb een Netflix-serie. De Playbook.
Ja, over, we zijn mijn trainer vandaag ook.
Over coaches. Ja. En ik heb nog niet alles gekeken, maar...
Is hij met Tom Bradley ook? Nee.
Tom Bradley, ja. Nee, Doc Rivers is de eerste aflevering. Ja. En die heeft het op een gegeven moment over Ubuntu. Dat is een Zuid-Afrikaanse levensfilosofie.
Oh, ja.
En hoe die op basis van die levensfilosofie... een bepaalde cultuur binnen zijn team heeft gecreëerd.
Wat betekent het ook weer precies, die filosofie?
Het gaat vooral over positiviteit en elkaar aanmoedigen en elkaar bekrachtigen in plaats van kijken naar dingen die een ander beter kan en hopen dat de ander de mist in gaat. Dus eigenlijk is het volgens mij de grondslag is, als een ander het goed doet, dan moet ik het minimaal net zo goed doen of beter doen. Dus worden we allemaal sterker.
Kom bij Nelson Mandela vandaan, toch?
Ja, Nelson Mandela en Desmond Tutu. En er zijn een paar gasten in Utrecht waarbij ik me ook heb aangesloten, die het in Nederlands voetbal, in Nederlands amateurvoetbal een beetje proberen te krijgen ook. Maar ik heb er echt van genoten.
Cool. Leuk. Ryan, waar ik me enorm verheug. We sluiten altijd af met een liedje. En we hebben ook een kleine gemene deler. Dat is elektronische muziek.
Techno.
Ja, en jij bent wel van de hard kind, stevige techno. Ik ben iets softer, maar ik kan niet wachten.
Ik kan me nog herinneren dat we... hoe heet het festival ook weer?
Toffler.
In Amsterdam.
Digital
festival.
Ja.
En dat was gewoon zo. Als ik met Joep uitga...
Ja.
Dan laat ik hem los in het bos. Dan gaat hij rennen.
Ja.
En op een gegeven moment komt hij weer terug. Even gedag zeggen. En dan is hij weer weg. En dit was gewoon precies Ryan. Die stond te springen.
Maar ik moet er wel even bij vertellen. Dat uiteindelijk jij mij verlaten hebt op dat festival. Want jij zei van een keer met het gat en ik ga weg. En ik stond er met jouw maat.
Klinkt als Thomas.
Ja, dat was wel mooi. Maar een nummertje.
Ryan, we hebben een paar keer ook goed te staan. Reven, waar gaan we mee afsluiten deze week?
Het nummer heet Terra.
Ja.
Van Mario Ochoa.
Lekker, man. Gaan we doen. Terra.
Yes. Dankjewel dat je er was, man.
Thanks, leuk dat je er was. En luisteraars, tot volgende week. Hoi, hoi.